Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, het heilige avondmaal zal worden bediend in het midden der gemeente. En dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 143, het tweede en het zesde vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. En het zesde vers, ik hef mijn handen naar den hogen. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de profetie van Hosea. Hoofdstuk 5, vers 8. Tot en met hoofdstuk 6, vers 3. Hosea 5, beginnend bij vers 8, tot en met het 3e vers van hoofdstuk 6. En na de schriftlezing zingen we Psalm 86, het 4e vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Blaast de bazuin te Gibea, de trompet te Rama, roept luide te Bet-Aven, achter u Benjamin. Efraïm zal tot verwoesting worden ten dagen der straf. Onder de stammen Israëls heb ik bekendgemaakt wat gewis is. De vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de landpalen verrukken. Ik zal mijn verbolgenheid als water over hen uitgieten. Efraïm is verdrukt, hij is verpletterd met recht, want hij heeft zo gewild. Hij heeft gewandeld naar het gebod. Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot en het huis van Juda als een verrotting. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Asser en hij zond tot de koning Jareb, maar die zal u niet kunnen genezen. En zal het gezwel van u niet helen, want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal Israëls boete wegvoeren en er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als het hun bang zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad, en hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en de vroege regen des lands.
Thank you.
Het woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden we in het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het hoofdstuk waar we nu al een paar zondagen het woord Gods uit gehoord hebben. Ook vanmorgen dus weer uit Johannes 4, de versen 15 tot en met 18. Johannes 4, vers 15 tot en met 18. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, en die ge nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heren, we mogen ons voor uw heilig aangezicht buigen, en we mogen uw grote naam aanroepen in ons gebed, nu wij hier vanmorgen weer samen zijn, door uw hand hier gebracht, nadat u ons weer een week gespaard hebt en nadat u ons met zegeningen omringd hebt. En vanmorgen geeft u ons weer nieuwe zegeningen, nieuwe blijken van uw gunst. We mogen het vanmorgen weer horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Uw woord is weer hier en we mogen ons weer gereed maken om naar dat woord te luisteren. Maar Heere, hoe zullen we luisteren en meer nog, hoe zullen we verstaan met ons hart en hoe zullen we waarlijk geloven wat ons van uwentwege gezegd wordt? We hebben daarbij zo nodig het werk van uw geest. En daarom zien wij allereerst op tot u, om ons voor uw aangezicht stellend allereerst te bidden dat gij ons die zegen geven wilt. Dat is het meest van alles nodig, Heere, dat u ons uw heilige geest geeft bij uw woord en dat we door het werk van die geest ontvangen mogen geopende oren, ontsloten harten, opdat uw woord via de poort van ons oor mag ingaan in ons hart. En opdat dat woord daar voor het eerst of opnieuw tot een eeuwige zegen mag worden gesteld. Heere, als het van ons moet komen, dan, ach ja, dan zijn we wel in de kerk en dan zullen we wellicht ons ook nog wel zetten om te luisteren. Dan zullen we nog wel proberen om te verstaan wat er gepreekt wordt, om deze tekst en dit gedeelte uit de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw en haar bekering beter te begrijpen. Maar Heere, dan zal het toch allemaal buiten ons hart omgaan en dan zal het niets nalaten. En dan zal dat woord geen kracht doen en geen vrucht dragen in ons leven. Als het van ons moet komen, Heere, dan is alles onvruchtbaar. En dan zullen we nooit 1 stap verder komen. Want wij kunnen ons eigen hart niet openen en wij kunnen onszelf dat zaligmakend geloof niet geven. Het geloof dat wij kunnen produceren zal altijd tekort zijn. En de bekering die wij tot stand brengen zal nooit de waarachtige bekering zijn. Dat kan voor u niet bestaan, dat heeft voor de eeuwigheid geen waarde. Al onze inspanningen en al onze activiteiten, ook op godsdienstig en geestelijk gebied, ze zullen ons niet verder brengen, ze zullen ons niet bij u brengen. Heere, bewaar ons voor het zelfbedrog, dat we menen dat wij met onze vroomheid en met onze inspanning toch wat zouden bereiken en dat we daarmee toch iets zouden kunnen betekenen en dat we daarmee onze zaligheid zouden kunnen verdienen of misschien een stukje van die zaligheid. Laten we het goed beseffen, Heere, dat wat van ons komt en wat van ons uitgepresteerd wordt, nooit iets, nooit enig gewicht in de schaal kan leggen. En dat alleen uw werk, uw genadewerk, waarlijk zalig maakt. Dat alleen dat werk van de Heere Jezus Christus, toen hij het verdiend heeft, nu toegepast door de Heilige Geest in onze harten, ons deel geeft aan uw gemeenschap. Dat alleen door de Christus we toegang hebben door de Geest tot de Vader. En dat alleen door de verdiensten van de Heere Jezus Christus wij weer aangenomen kunnen worden. En dat alleen om zijnentwil gij in gunst op ons kunt neerzien. En ons uw liefde niet alleen betuigen, maar ook doen beleven. Heere, maak zo plaats voor uzelf, voor uw genadewerk. En geef dat zo uw woord zijn zegen mag brengen. Dat zo uw woord zijn werk mag doen. En dan mag het toch ook worden ondervonden, Heere, dat uw woord levend en krachtig is. Daar kan heel uw levend gemaakte kerk toch ook van getuigen. Dat hebt u ze toch doen ondervinden, dat uw woord levend en krachtig is, dat uw woord werkt, dat uw woord wat doet en wat nalaat. En laat dat dan opnieuw de ervaring, de ondervinding mogen zijn van alle die u vrezen. En wilt gij er ook velen die nog niets kennen en die nog nooit iets ondervonden hebben van de kracht van uw getuigenis, in het hart grijpen, opdat ook zij mogen leren verstaan wat tot hun vrede dient. Heere, bouw dan uw Sion en geef onderwijs uit de schriften, maar geef ook door het werk van uw Geest dat er in ons midden waarachtig tot bekering mogen komen, die naar u en naar uw genade leren vragen. Vanmorgen zijn wij samengekomen rondom het woord, Heere, dat ons opnieuw spreekt van uw bemoeienissen in het leven van die Samaritaanse, die gij door uw genade gebracht hebt tot kennis der waarheid. Heere, wilt u datgene wat u daarover hebt laten beschrijven in de schriften dan zo in ons leven tot zegen stellen, dat wij met haar mogen leren wat nodig is, wat gekend moet worden tot zaligheid. Bijzonder ook op deze zondag, waarop we voorbereiding zullen houden voor het heilige avondmaal. Heere, het is naar uw eigen inzetting dat in het midden der gemeente ook van tijd tot tijd het sacrament wordt bediend en zo de dood des Heren verkondigd worden. Maar nu zegt gij daar zelf ook van in uw woord, dat de mens zichzelf dient te beproeven en zo te eten van het brood en te drinken van de drinkbeker. En vandaar, Heren, dat wij ook op deze zondag voorbereidingszondag hebben. En dat de zelfbeproeving ons als een heilige plicht dient te worden voorgehouden. Laat uw woord ook in dat opzicht leiding mogen geven. En laten wij ook vanuit de schriften mogen weten, Heere, wat gij van ons vraagt. En wat de dure plicht zal zijn voor alle die u vrezen. En geef dat wij door uw Geest mogen worden aangespoord en bekwaam gemaakt tot dat waarachtige zelfonderzoek, om eerlijk in het licht van uw woord met onszelf om te gaan en om in waarachtige verootmoediging voor u, Heere, te buigen, om het bij u vandaan te weten wat gij tot ons te zeggen hebt, ook op deze zondag en ook voor de voorbereidingsweek. Laat uw Geest ons in dat opzicht ook mogen leiden. En laat uw Geest in alle dingen, Heere, het uit Christus mogen nemen om het zo ons te verkondigen. Zegen de prediking van uw woord en zegen hem die uw woord heeft te brengen. En laat het hem ook aan niets ontbreken. U kent ook zijn afhankelijkheid. Heere, gebruik hem en gebruik allen die gij geroepen hebt om uw woord te verkondigen, opdat door hun dienst ook op deze dag uw evangelie mag uitgaan en uw rijk mag worden gebouwd. Verheerlijk uzelf in de werken uwer handen en laat uw woord voorspoedig mogen zijn in datgene waartoe gij het zendt. Laat het mogen dienen, Heere, tot afbraak van het rijk van de boze en tot opbouw van uw heerlijk koninkrijk. Zegen ons zo, zonder dat we daar recht op hebben. Want Heere, dat is toch zo? We hebben het allemaal verzondigd. Er is niemand die iets van zichzelf kan meebrengen en er is niemand die iets u, de Heere, kan aanbieden. Alles aan onze kant ligt verbeurd en verzondigd. En daarom alleen om Christus wil kunt u ons ook onze beden geven en kunt u ons in dit morgenuur genadig zijn. Wees ons dan nabij en vergeef ons al onze zonden waarmee wij uw hoogheid schonden. Zegen gij hen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze aan u op, Heere, al degenen die door ziekte verhinderd waren om hier te komen of door andere gebreken, door de ouderdom en door allerlei moeiten. Heere, we bidden van u dat gij zegenen wilt, gedenken wilt degenen die beproefd worden, die tegenspoeden hebben. We dragen aan u op, Heere, hen die in het ziekenhuis liggen, sommigen al langer, anderen weer wat korter. De afgelopen week is ook zuster Bogert vroeg in de wei opgenomen en is inmiddels al geopereerd in een van de ziekenhuizen. Heere, u zijt het ook die haar levensgang bestuurt en die haar weg nu heeft doen gaan via het ziekenhuis, via de operatiekamer. We bidden van u dat gij haar gedenken wilt naar lichaam en ziel en leer haar toch, Heere, ook door deze wegen heen, dat ze afhankelijk is van u en dat alleen aan uw zegen ook voor haar naar lichaam en ziel alles gelegen is. En wilt gij gedenken, Heere, aan allen die, het zij nog behandeld moeten worden of een behandeling ondergaan hebben, hoe het ook zij, maak het wel en wilt gij ook deze dingen nog tot zegen stellen in hun leven. Heere, we smeken u dat gij ook deze wegen gebruiken wilt. Het is in de bevoegdheid van uw arm en in het bereik van uw macht, Heere, om zelfs ook tegenspoeden nog tot een zegen, ja, tot een eeuwige zegen te stellen. En wat zou het rijk zijn, wat zou het onuitsprekelijk rijk zijn als u tijdelijk verlies zou willen omzetten in blijvende winst. Doe het, Heere, om uw naams wil en tot verheerlijking van uw deugden. Hoor ons dan om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart, en zo gij in het recht wilt treden. 130, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, laten wij eerst luisteren naar het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nood, eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die de hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in den Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Wij vervolgen vanmorgen onze overdenking van het vierde hoofdstuk van het Johannes-evangelie. We hebben tot nog toe gezien hoe de Heere met deze Samaritaanse vrouw in gesprek is geraakt en hoe hij bepaald heeft waar het gesprek over zou gaan, namelijk over levend water. En hij heeft haar het een en ander omtrent dat levend water duidelijk gemaakt. In ieder geval, datgene wat hij tot nog toe daarover gezegd heeft, dat heeft in het hart van deze vrouw iets teweeggebracht. En daardoor gaat zij hem, en daar begint onze tekst mee, gaat zij hem vragen: Heere, geef mij dat water. Het is haar nog helemaal niet in alle opzichten duidelijk wat dat levend water nu eigenlijk is. De Heere Jezus heeft daar ook nog niet alles van gezegd. We kunnen op grond van wat hij ervan zegt in vers 10 en in vers 14 toch wel zeggen dat er het een en ander duidelijk geworden is, maar dat er toch ook nog heel wat van verborgen gebleven is. En vandaar dat deze vrouw er nog niet volkomen zicht op heeft en begrip van heeft. Maar dit is in ieder geval duidelijk, zij gaat er om vragen. En met al de onkunde die er nog aan haar kant is en met al de duisternis die er nog in haar ziel overgebleven is, zij is nu vraagster geworden, let u daar wel op. Want de Heere Jezus heeft haar nu in ieder geval zo ver dat zij begeerig geworden is naar levend water. Dat is een hoopvol teken als een mens gaat vragen aan de Heere. En als er dan te midden van allerlei duisternissen die er nog overgebleven zijn, toch iets is gaan lichten. En valt u haar dan maar niet hard vanwege het feit dat er nog zoveel onkunde is en dat zij toch nog ergens blijft hangen in haar gedachten aan water dat ze gebruiken kan, dat ze drinken kan om daarmee haar lichamelijke dorst te lessen. Een soort water waardoor het voor haar niet meer zal nodig zijn om naar de put te komen elke dag om daar te putten. Val haar niet lastig vanwege het feit dat er in haar verzoek nog zoveel onzuiver is. Want het is nu eenmaal niet mogelijk om de eerste onvolmaakte bewegingen van een ziel waar de geest aan het werk gegaan is, te analyseren. Het is niet doenlijk om dat te doen. Als de Heere begint te werken en als hij vragers, vraagsters maakt, als hij mensen die nog nooit iets van de Heere nodig gehad hebben gaat leren om iets van de Heere te begeren, dan is daar in de regel nog zoveel onzuivers en onduidelijks in zo'n ziel, dat we er maar niet al te zeer en al te lang bij moeten stilstaan om al die fouten en die gebreken aan te wijzen. Als een kind leert praten, dan komt u er niet bij met een leerboek voor de Nederlandse taal om die kreupele, kromme, onbeholpen zinnetjes van zo'n kind is grammaticaal te analyseren, is het wel? En als er een kind geboren is in Sion, dan moeten wij maar niet al te precies en al te nauwkeurig gaan uitpluizen wat er nou echt en wat er nou niet echt, wat er nou duisternis en wat er nou licht in zo'n vraag van zo'n herboren ziel is. Daar ligt nog zoveel overhoop en er is nog zoveel onduidelijk. En als wij op al dat onduidelijke en al dat verkeerde gaan letten, dan wordt het nooit wat. Maar het is wel waar, de Heere moet haar nog heel wat leren. En dat gaat hij doen. Want waar hij begonnen is, daar gaat hij verder. Zij heeft gevraagd om levend water. Goed, die vraag heeft hij verstaan. En dat is dan toch de eerste vrucht van zijn onderwijs. Maar hij heeft tegelijkertijd begrepen uit wat ze eraan toevoegt, dat het haar nog lang niet in alle opzichten duidelijk is wat ze nu eigenlijk vraagt. En waarom ze levend water begeert. En nu gaat de Heere wel aan haar verzoek voldoen. Natuurlijk, als zij zegt, Heere, geef me dat water, dan gaat hij daaraan voldoen. Dat zagen we vorige week, in vers 10 had hij dat al gezegd. Als u van mij gevraagd had, zou ik het u gegeven hebben. Zijn gewilligheid heeft hij uitgesproken. Nu is ze aan het vragen, nu zegt ze, Heere, geef me dat water. Vanzelfsprekend, vanuit zijn gewilligheid om zondaren te helpen, zal hij haar levend water gaan geven. Maar nog niet terstond. Waarom niet? Omdat zij eerst moet gaan begrijpen waarom ze dat levende water nu eigenlijk nodig heeft. En wat ze er precies onder zal hebben te verstaan. En dan geeft de Heere nu op dit moment ogenschijnlijk een hele wending aan het gesprek. Want eensklaps zegt hij tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En wij zijn geneigd om te zeggen, ja, maar wat heeft dat er nou mee te maken? Zij vraagt om levend water en daar zit nog een hele hoop duisternis en onkunde in die vraag. Zou de Heere niet beter eraan gedaan hebben om die vrouw te gaan vertellen, ja vrouw, nou begrijpt u het nog niet helemaal. Ik stel het op prijs en ik vind het een zegen dat u begrepen hebt dat u dat water nodig hebt, maar dan moet u van dat misverstand af enzovoort. Jawel, zo zouden wij het misschien gedaan hebben. Maar de Heere heeft een betere weg om haar van haar misverstanden af te helpen. De Heere begint te spreken over haar man. En daarmee laat hij het onderwerp niet los. Het onderwerp is nog altijd levend water. En daar blijft hij bij. Hij laat zich in geen enkel opzicht van de wijs brengen. Ook niet door wat deze vrouw zegt. Hij blijft bij het punt dat hij haar leren wil, want hij moest door Samaria gaan, omdat hij als de zoon des mensen ook in Samaria, opdracht had hij van zijn vader gekregen, moest gaan zoeken en zalig maken wat verloren is. En de zaligheid van die vrouw heeft hij op het oog, Tot nog toe heeft hij het op het oog gehad en ook op dit punt in het gesprek, als hij zegt, ga heen, roep uw man en kom hier, dan bedoelt hij nog haar zalig te maken. Maar waarom doet hij dat dan op deze manier? Waarom begint hij nu over haar man te spreken? Nu, zij heeft om levend water gevraagd. Wil ze dat echt hebben? Dan moet ze toch dorst naar dat water hebben. En die dorst naar dat levend water waar hij over spreekt, zal niet eerder gevoeld worden dan wanneer er in haar ziel een besef ontwaakt is van haar schuld en een bewustzijn van haar zonde. Levend water, dat is toch onder andere ook verzoening met God. Levend water, dat is toch onder andere ook de vergeving van zonden. Heeft ze dat nodig? Verzoening met God. Gaat haar hart daar naar uit? Vergeving van haar schuld? Beseft ze dat ze schuld heeft? Kent ze haar eigenlijke nood? Die nood dat ze zondares is? En om haar daarbij te bepalen, begint de Heere Jezus ineens te spreken over haar man. En hij, die alwetend is, weet waarom hij dit onderwerp aanraakt. Want hij wil met haar op dit punt van het gesprek spreken over haar zondige leven. Haar immorele leven. Hij gaat haar eigenlijke nood aanwijzen. Door dat te doen, gaat hij plaats maken voor wat hij al gepredikt heeft. Het levende water. Wat zou ze aan die gave Gods immers hebben, als ze zichzelf niet leerde kennen? Wat zal ze aan de verlossing door God hebben, als ze niet weet waarvan ze verlost moet worden? En wat bedoelt de Heer Jezus dus met die woorden? Ga heen, roep uw man en kom hier. Nou, ze heeft om levend water gevraagd. En nu zegt hij, als u dat echt begeert, dan moet u daarom vragen als zondares. Als zondares. Ja, en dan mag ze inderdaad ook komen. Ze had verdiend dat de Heere gezegd had tegen haar, ga heen. Meer niet. Zoveel onkunde, zoveel ongeloof als hij bij haar ontdekt heeft. En nu na al dat onderwijs wat hij in het eerste gedeelte van het gesprek haar gegeven heeft, komt ze dan weliswaar met een vraag, maar er zit nog zoveel duisternis in en zoveel verkeerdheid en zoveel wanbegrip, dat de Heere zou zeggen, nu verlies ik mijn geduld, ga nu maar heen, vrouw. Waarom nog langer met u te spreken? Daarom ga heen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt wel, ga heen. Maar hij zegt erbij, roep uw man. En hij zegt er ook bij, en kom hier. Ze krijgt dus permissie om ook terug te komen. Weer bij hem te komen. Want wie ze dan ook is, ze is toch welkom. Als ze maar, en dat is het punt wat hij haar nu duidelijk maakt, als ze maar in de rechte gestalte komt. En wat antwoordt ze? Heel kort. De vorige keren had ze heel wat meer woorden. Vertelde ze over Jacob die die put gegraven had en die daaruit gedronken had en zijn vee. En die put had hij aan dat nageslacht gegeven. Ze is nog zomaar niet uitgepraat. Maar nu dit onderwerp aan de orde komt, haar man, nu is ze heel kort. Ik heb geen man. Wat dan? Is ze weduwe? Is daar alles mee gezegd? Ik heb geen man. Is dat de volle waarheid? Waarom is ze nu zo kort? Waarom heeft ze nu zo weinig woorden? Is dat misschien omdat ze gevoeld heeft, begint te gevoelen in haar ziel waar de Heer Jezus heen wil? Heeft de pijl doel getroffen? Heeft de Heere door dat enkele woord een wond veroorzaakt in haar ziel? Is er verslagenheid aan het komen in haar binnenste? Ik geloof het. Ze is pijnlijk getroffen door dat ontdekkende woord van de Heere, want dat was het. Een ontdekkend woord, en ontdekking doet pijn. Als de Heere, hoe dan ook, in ons leven met zijn ontdekkend woord gaat komen, gemeente, dan krijgen we pijn in onze ziel. En dan is een ontdekte zondaar nog zomaar niet bereid om in één keer zich over te geven, te capituleren. En dan is hij nog niet in één keer zover om een complete schuldbelijdenis af te leggen. Ach, we kunnen het niet meer verheimelijken, we kunnen het dan niet meer bedekken. We kunnen onze zonde niet meer toedekken, maar tot een volkomen schuldbelijdenis zijn we ook nog niet in staat. En daarom zegt ze alleen maar, ik heb geen man. Maar daar laat de Heer het niet bij. Hij neemt dat op, dat woord van haar, en hij gaat haar dieper overtuigen. Ontdekking aan zonde, overtuiging van schuld, dat is iets waar de Heere ook verschillende trappen in heeft en waar de Heere mee verder gaat. En hij zegt tegen haar, dat is waar. Gij hebt wel gezegd, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. En nou ziet u het niet als u vers 16 en vers 17 met elkaar vergelijkt in onze vertaling. Of beter gezegd vers 17, waarin het eerste gedeelte die vrouw zegt, ik heb geen man. En in het laatste gedeelte zegt de Heere, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Zoals het hier staat, lijkt het alsof de Heere de woorden van de vrouw letterlijk nazegt. Zij zegt, ik heb geen man. Jezus zegt, dat is waar. Terecht zegt u, ik heb geen man. Maar in het Grieks is het anders. Zij zegt, ik heb geen man. Jezus zegt, gij hebt wel gezegd, een man heb ik niet. Hij haalt dat woordje man naar voren in de zin en daardoor krijgt dat woord alle nadruk. Dat is veelbetekenend. Zij zegt, ik heb geen man. Hij zegt, nee, een man heb je niet. Begrijpt u het? Zo wijst hij aan dat zij met degene met wie ze nu leeft, in een onwettige relatie leeft. Hij wijst aan, en dat is de eerste zonde die hij aanwijst, de zonde van het ongehuwd samenwonen. Want dat is zonde. En vervolgens legt hij in een enkel woord haar hele leven open. Het wordt hier heel kort beschreven, maar als u vers 29 er even naast neemt, dan ziet u dat zij straks, als ze de Heere heeft leren kennen, teruggaat naar de stad en dat ze aan de mensen in Sichar gaat vertellen, komt, ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Dus er is veel meer gezegd dan wat er in die paar woorden in vers 17 en 18 weergegeven wordt. De Heere heeft met haar dieper doorgesproken over deze kwaal, deze zondekwaal in haar leven. En hij legt die hele zondekwaal, die hele ellende en de schuld van haar leven voor haar open. Gij hebt 5 mannen gehad. 5 keer is ze getrouwd geweest. En 5 keer is het huwelijk ook geëindigd. Zijn ze allemaal gestorven, die mannen? Is ze 5 keer weduwe geworden? Of zijn die huwelijken op een andere manier ontbonden? Is ze misschien verlaten geweest door die mannen? En dan ligt het toch voor de hand als je nu haar leven van nu bekijkt.
dat het toch wel verondersteld mag worden dat meer dan één keer in die huwelijken die ze gehad heeft, die mannen hebben ontdekt dat ze een overspeelster is?
In ieder geval,
Jezus weet er alles van.
Al heeft hij haar nooit eerder gezien. En al heeft zij hem nooit eerder ontmoet. En al heeft hij op een normale, natuurlijke manier geen enkele kennis kunnen krijgen van wat er in haar leven gepasseerd is. Hij weet er toch alles van en zij voelt dat. Ze hoort dat in zijn woorden. Ze leest dat in zijn blik. En het treft haar pijnlijk. Als ze door zijn woorden in één keer ontdekt wordt aan haar hele schuldige leven. En ze voelt het onder deze woorden dat er van dat hele leven dat ze tot nog toe geleefd heeft niets deugt. Dat het één aaneenschakeling van ellende en van zonde voor God is geweest. Maar waarom doet de Heere Jezus dat? Kan het gesprek over deze dingen nu niet vermeden worden? Moet het zo pijnlijk? Moet dit allemaal opgerakeld worden? Kan hij daar met de mantel der liefde de zaak niet bedekken? Als zij echt tot de zaligheid gebracht zal worden, dan kan de Heere dit niet verzwijgen. Want God werkt nooit over de schuld heen. Of dacht u van wel? God zal de zonde een keer ordentelijk voor onze aandacht plaatsen. En zo alleen kan deze vrouw ontvankelijk worden voor de gave God. Zo alleen kan ze echt gaan vragen: Heere, geef me dat water. Zo alleen kan ze echt gaan vragen om de verlossing, om de vergeving, om de verzoening met God. Als de Heere een zondaar aan zichzelf ontdekt, dan is dat niet uit hardheid. Dan is dat niet omdat de Heere er lust in heeft om zo'n ziel te plagen en te benauwen en te folteren. Nee, dan handelt de Heere ook in dat ontdekkende werk, dat zeker pijnlijk is, dat zeker schaamtegevoel veroorzaakt, dat zeker in de engte drijft. Maar dan handelt de Heere ook in dat werk uit zondaarsliefde. Dan doet hij dat niet om iemand in de wanhoop te brengen. Dan doet hij dat niet om iemand van zich af te stoten. Integendeel. Maar dan doet hij dat opdat zo iemand waarlijk in de nood zou komen en uit de nood zou roepen tot God. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Dan doet de Heere dat om zo iemand tot hem uit te drijven. Zodat hem geen hoop en geen hulp en geen uitkomst waar dan ook meer blijkt. Maar dat hij dan eindelijk leert om op te zien tot de Heere, om te smeken om zijn genade. Nee, de Heere handelt niet om uit hardheid, uit een zekere wreedheid. Het blijkt toch ook wel als hij tot die vrouw zegt: ga heen, roep uw man en kom hier. Dan mag ze toch met heel haar zondige leven ook weer terugkomen. Dan nodigt hij haar toch uit en dan mag ze toch weten dat wie ze ook is, en hij weet er alles van, en hoe vuil en verdorven haar leven ook is, en hoe onrein haar ziel ook is, dan mag ze toch uit zijn eigen woorden horen dat ze toch nog welkom bij hem is. Nou, dat laat de Heere een ziel ook weten als ze hem of haar ontdekt. Ga heen, roep uw man en kom hier. Kom hier. Gemeente, als wij tot de toepassing komen, dan wil ik me tot twee zaken beperken. Er zouden meer dingen te noemen zijn.
meer dan die twee die ik met nadruk voor uw aandacht wil brengen. Er zou gesproken kunnen worden over, en dat zou zeker niet ondienstig zijn, al wil ik daar in een voorbereiding spreek niet al te sterk de nadruk op leggen en al te lang bij stilstaan, maar er zou zeker gesproken kunnen worden aan de hand van deze tekst over Jezus uitdrukkelijk veroordelen van datgene wat vandaag de dag ook zo in zwang gekomen is, het ongehuwd samenwonen. Dat wordt door de Heere Jezus als zonde veroordeeld. Zo goed als dat hij alle lichtvaardige echtscheidingen, ook in deze woorden, veroordeelt. Zo goed als dat hij in het algemeen alles wat met onzedelijkheid te maken heeft, veroordeelt. Hij handhaaft in zijn onderwijs ook het zevende gebod. Dat God wil dat wij in en buiten het huwelijk kuis en ingetogen zullen leven. En dat we ons aan zijn ordinantiën zullen houden. En dat seksuele gemeenschap alleen geoorloofd is binnen het huwelijk. Niet in andere relaties en ook niet voor het huwelijk. Zo is het onderwijs van de Heere Jezus geweest. En hoeveel maken zich op dit terrein niet schuldig, ook binnen de christelijke kerk. U ziet ook vanuit deze invalshoek is er nog wel wat toe te passen. Maar ik wil me vanmorgen beperken tot twee andere zaken. In de eerste plaats, ontdekking aan zonde is onmisbaar tot zaligheid. Zal een mens tot kennis van Gods genade komen, dan gaat dat door de ontdekking aan de zonde heen. Altijd. Altijd. Want niemand ziet de waarde van een dokter, niemand ziet de waarde van een medicament, als hij niet weet wat ziekte is. En daarom legt de Heere bij deze vrouw, maar dat is toch altijd weer het geval als hij aan het werk is, als hij zaligmakend aan het werk is in het leven van een verloren kind van Adam. Daarom legt de Heere de vinger bij de zere plek. En daarom wijst hij bij deze vrouw concreet aan waar de zonde zit. Hoe zal ze anders, ik zei het zo pas al, hoe zal ze anders het levend water echt leren waarderen? Hoe zal ze anders ooit begrijpen wat dat levend water is en dat zij dat nodig heeft? En wat zal de gever van dat levend water voor haar ooit echt betekenen? Haar kwaal moet ontdekt worden. En pas zo komt er plaats voor de Heere en voor wat hij geeft. Is dat zo niet? Zolang als een mens aan zichzelf niet ontdekt is, zolang als hij niet weet, echt weet wat het is om zondaar te zijn, ja, theoretisch weet hij het dan wel, die vrouw heeft dat ook wel geweten, dat dat leven niet overeenstemde met de wet van Mozes, en als Samaritaanse had zij toch ook de wet van Mozes leren kennen, want de Samaritanen geloofden toch in ieder geval in de vijf boeken van Mozes, wat ze van de rest van het Oude Testament maakten, dat zij zomaar die vijf boeken van Mozes stonden in hoog aanzien bij de Samaritanen, en dan wist ze toch wel degelijk dat Mozes ook gesproken had in de wet, gij zult niet echt breken, en al die dingen die er in de Mozaïsche wet over staan, die kenden ze toch ook. Dus ze heeft het wel geweten dat het niet goed was. En ze heeft het wel gemerkt ook aan het gedrag van haar stadsgenoten. Dat die om de een of andere reden duidelijk lieten merken dat ze haar meden. Natuurlijk, dat heeft ze wel geweten. Maar het is haar nooit tot schuld geweest. Ze kon ermee verder. En ze bleef ermee verder leven. Misschien dat haar geweten haar eens een keer aanklaagde, maar daar zette ze zich dan wel weer overheen. Maar nooit, nooit was haar hart eronder verbroken geweest. En nooit had ze gekend de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering teweeg brengt. En zal het ervan komen in het leven van een mensenkind om zich tot God te wenden en bij God vergeving te zoeken, gemeente, dan is het nodig dat de Heere door zijn geest aan de zonde ontdekt. Kennis van onszelf is onmisbaar. Want zonder die kennis blijven we zorgeloos. Oh, en dan kunnen we uitwendig wel het een en ander doen. En dan kunnen we uitwendig wel het een en ander zeggen ook. Maar dan gaat het altijd nog buiten ons hart om. We kunnen best godsdienstig zijn. En we kunnen best ook nog toestemmen dat we zondaar zijn. En we kunnen dat nog wel met een ernstig gezicht zeggen ook. En we kunnen er misschien ook nog wel een traan bij wegpinken als we het zeggen. Maar als het buiten ons hart omgaat, dan heeft het geen enkele waarde. En dan is er ook geen plaats voor dat levend water. Hoe wordt dat dan zo? Hoe komt er dan wel plaats voor de Heere? En voor zijn genade? Voor de vergeving? Als hij door zijn geest onze blinde ogen opent en als hij ons de bange werkelijkheid laat zien van ons gevallen bestaan. Als hij ons zondaar maakt in de beleving. Als hij tot ons zegt, ga heen, roep uw man. Dat is Gods wijze van werken. En daarom doet het ook zoveel schade als in veel prediking de wet van God en de geboden Gods niet of nauwelijks meer aan de orde komen. En als datgene wat met die wet van God in strijd is niet meer aan de kaak gesteld wordt. Dan kunnen we prachtige theorieën hebben en ik heb ze ook wel gehoord. Zo in de zin van wat de een van voren leert, dat leert de andere van achteren enzovoort. Maar dat snijdt geen hout. Onbekendheid met onze zonde heeft altijd onbekendheid met Christus ten gevolge. Je kan praten wat je wil. God werkt nooit over de zonde heen. Integendeel, hij ontdekt de zondaar eraan om die zondaar tot hem uit te drijven. En dan helpen mijn deugden niet. En dan helpt mijn godsdienst niet. En dan helpt mijn belijdenis niet. En dan kan ik tegen mezelf niet zeggen, ja, maar dan is er niets meer waar ik hou vast aan heb. Met alles wat ik geweest ben en gedaan heb, en met al mijn godsdienst en met al mijn plichten en met al mijn deugdzaamheid en met al mijn bezigheden en mijn inspanningen en met mijn ambtelijke werkzaamheden wat mij betreft, ben ik nog nergens. Al heb ik nog zo stipt geleefd, Gods geest maakt als hij werkelijk werkt een mens arm en leeg. En hij laat hem niets overhouden. Alleenlijk zegt de schrift, ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. En lazen we dat ook niet in de profetie van Hosea? Mag ik u dat gedeelte nog even voor de aandacht brengen? Het vijfde hoofdstuk. Heeft de Heere heel wat aan te merken op dat volk van Efraïm, het tienstammenrijk. En dan zegt hij dat dat volk ook inderdaad onder zijn oordelen brengen zal. Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal Israëls boete wegvoeren en er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn plaats. En waarom doet de Heere dat? Met de bedoeling om het volk aan zijn lot over te laten, om ze nu prijs te geven aan het verderf, om ze nu over te geven tot in alle eeuwige verwoesting. Nee, hij doet dat met de bedoeling dat ze zichzelf schuldig zullen leren kennen. En zo vanuit dat zichzelf schuldig kennen, zijn aangezicht zullen zoeken. En dan zegt hij erbij, als het hun bang zal zijn, en dat wordt het als de Heere gaat ontdekken. Als het hun bang zal zijn, dan zullen ze me vroeg zoeken. En dan krijg je dat gedeelte wat er in het begin van hoofdstuk 6 staat. Dan zeggen ze tegen elkaar, dan is dat de aansporing die zo'n zondaar tot zijn ziel zegt. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Dan komt er de waarachtige bekering, dan komt er het smeekgebed, Heere, ontferm u mijner. Dat is de bedoeling als de Heere een ziel aan zijn schuld ontdekt. Luister dan naar die ontdekkende stem des Heren. Luister dan naar dat woord dat de Heere spreekt. Ga heen, roep uw man en kom hier. En dan moet het nu niet ontgaan dat als de Heere dat tegen deze vrouw zegt, Hij haar de ellende kennis leert. Dat valt toch op? Hij onthult haar de schuld. Hij houdt haar de wet voor. Die wet in de hand van Christus laat haar zien wat haar leven behoorde te wezen en wat haar leven in werkelijkheid geweest is. O ja, het stuk der ellende is nodig. En we hebben het te leren kennen om wel getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Maar de leermeester van dit stuk is ook de hoogste profeet, de Heer Jezus Christus. En Hij is het die tot zo'n zondaar zegt, ga heen, roep uw man. En Hij zegt het, dat zal bij u misschien wat anders zijn, want misschien is op dit punt uw leven wel zoals het zijn moest. En althans uiterlijk. Maar dan zegt de Heere, ga heen en haal je Bijbel eens. Laat me je Bijbel eens zien. En dan voelt u het wel. Hoe vaak heb je die gebruikt? Hoe ziet die eruit? Wat is de waarde van dat woord van God? Hoe vaak kun je hem dichtlaten? En dan zegt de Heere tegen een ander, ga heen en laat me je hart eens zien. Laat me eens in je hart kijken. Wat daar leeft, wat daar omgaat. En dan zegt de Heere tegen een derde, denk eens aan die verhouding die je hebt met je naaste, die verhouding die niet deugt. Dat je nou al zo lang in onmin leeft en dat je nou al zo lang wrok- en haatgevoelens koestert. En dat je al zo lang je naaste niet lief hebt zoals dat mijn gebod je voorhoudt. En dan zegt de Heere tegen weer een ander, ga heen en laat me je geldbesteding eens zien. En laat me eens zien waar je nou eigenlijk voor leeft en wat het doel van je leven is. Laat me eens kijken in je gedachten. Laat me eens zien in wat er zo bezig, wat er zo werkzaam is in je binnenste. Wat je diepste begeerten zijn. Waar je naar jaagt. Waar je naar verlangt. O, de Heere heeft zoveel middelen om ons stil te zetten. En Hij doet het. Als Hij zaligmakend werkt, dan laat iets zien in ons leven. Dit en dat en daar en toen en daar weer en opnieuw. Deugt niet, in strijd met mijn woord, in strijd met mijn heilige wet. Dan richt Hij zijn ogen op ons. En je bent je dat bewust. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. En je hebt het verborgen. Een ander wist het niet. Je hebt er nooit over willen praten. Maar dan in één keer de ontdekking, Hij weet het toch. Hij ziet dwars door me heen. Hij kijkt in de schuilhoeken, de duistere, verborgen schuilhoeken van mijn ziel. Leg dan alle geveinsdheid af. En alle camouflage leg die af. En ga eens eerlijk in de binnenkamer op uw knieën voor God en zeg het, Heere, u ziet het toch. Ik kan het voor u niet verbergen, maar voor uw heilig aangezicht moet ik het belijden, er deugt niks van. Als u uw heilige wet naast mijn leven legt, als u uw geboden naast mijn leven legt, heren, dan moet ik zeggen, bij al die geboden sta ik schuldig. Al die dingen in mijn leven, al die woorden, al die gedachten, ze getuigen tegen mij. Een en al ongerechtigheid. Daar wil de Heer ons brengen, dat we in verootmoediging voor hem buigen. Gelooft u het niet? Dat is pijnlijk, dat doet zeer, dat vernedert, dat maakt ons arm en leeg. Dat maakt ons een arme, ellendige zondaar. Dat doet ons alle verwachting van onszelf verliezen. Dat doet ons alle eigendunk kwijtraken. Niet waar, als je zo door de Heere behandeld wordt en als de Heere je laat voelen met al je vroomheid en met al je godsdienst en met al je bravoure en met al je activiteiten, ben je in mijn ogen nog niet anders dan een arme, schuldige zondaar die mijn geboden heeft overtreden en die mij onteerd hebt, dan doet dat pijn en dan vernedert dat. Maar het is noodzakelijk om waarlijk te leren verstaan dat er bij hem vergeving is. En dat is nou ook nodig met het oog op het avondmaal, gemeente. We hebben dat met elkaar trouwens al gelezen. In het eerste gedeelte van het formulier, de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. En het eerste is, ga heen, roep uw man en kom hier. Niet waar? Een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dat de toorn God zo groot is, dat hij die zonde eer, dat hij ze ongestraft liet blijven. Met de bittere en smadelijke dood des kruises aan zijn lieve zoon gestraft heeft. God vertoornt zich over onze zonde, ook over de zonde van zijn volk, ook over de zonde van dat volk dat hij roept om de dood des Heren te verkondigen en aan zijn tafel een plaats te nemen om bij brood en beker te gedenken wat de Heren gedaan heeft voor de verlossing van zijn volk. Je kunt daar niet komen zonder dat je je schuld meebrengt. Een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Kun je zonder dat echt avondmaal vieren? Kun je echt avondmaal vieren als een gearriveerd mens? Of kun je alleen maar avondmaal vieren als een arme ellendige? Dat is noodzakelijk in deze voorbereidingsweek. De Heere stuurt ons, net als die Samaritaanse vrouw, bij haar was dat dan voor het eerst, maar in het leven van zijn volk en kinderen is het bij vernieuwing. Hij stuurt ons naar huis en hij zegt, ga heen, roep uw man. En hij zegt, ga heen en zoek nog eens in de diepste diepten van uw verborgen leven en zoek nog eens in de schachten van uw hart en graaf nog eens in die muur en gij zult meer gruwelen vinden. De Heere stuurt ons opnieuw via zijn onderwijs, via zijn ontdekkend woord in het stuk der ellende, opdat we ons vanwege die zonde en die schuld voor het aangezicht van zijn hemelse majesteit zouden verootmoedigen. O, wat is dat nodig? Wat is dat nodig om dat weer eens te beleven? Hoe pijnlijk het ook is, maar het is zo onmisbaar, gemeente. Wat moeten we met dat bloed van Christus? Wat moeten we met dat brood des levens? Wat moeten we met dat offer van Golgotha? Als we niet ook in de beleving weer eens kennen wat het betekent om een zondig mens te zijn. Zal dat bloed waarde hebben voor de wegneming van onze zonde als onze zonden ons niet zwaar wegen? Zal dat brood des levens dierbaar zijn als we niet weten wat het is om te hongeren? O, vraag dan aan de Heere om genade, om door zijn onderwijs eens opnieuw op die plaats te komen waar wij in verootmoediging voor hem buigen en het uitzeggen voor het aangezicht van de Heere. Heere, ik heb gezondigd. Wees mij genadig.
Nee, de Heere geeft ons geen kans om dat over te slaan. En voor te leven zoals we tot nog toe gedaan hebben. Mogen dit onderwijs dat de Heere geeft ons dan ook inderdaad brengen tot het beleven van de verbrokenheid des harten. Dat is profijtelijk, ook voor een gezegende avondmaalsviering. Maar dan is er een tweede wat we in de woorden van de Heere Jezus beluisteren. En dat is, nadat we gezien hebben dat kennis der ellende, ontdekking aan de zonde onmisbaar is tot zaligheid. Tweede is, ondanks zijn zonden mag de zondaar toch tot Christus komen. Want de Heere zegt niet alleen, ga heen. Dat zou ze verdiend hebben. Maar hij doet het niet. Hij sluit de deur niet. Hij houdt hem open. Ook voor haar. En ze mag terugkomen. Ik zeg ondanks haar zonde. Ik zeg ook, ze mag terugkomen met haar zonden. Ja, natuurlijk, met haar zonden. Waar moet ze die anders brengen? Moet ze zichzelf, voordat ze tot hem komt, van haar zonden verlossen? Dat zou niet kunnen. Moet ze voordat ze tot hem komt zichzelf eerst verbeterd hebben? Dat zou niet kunnen. Waar anders heen? Met haar zonde en met haar schuld. En nu is dit het genadegeheim. Als Christus door zijn geest de mens aan zichzelf ontdekt, dan doet hij dat. Opdat die zondaar met heel zijn schuld en met heel zijn verlorenheid tot hem zou vluchten. En dat mag, want zo'n zondaar is welkom. Daarom zegt hij, ga heen, roep uw man, en kom hier. Kom dan maar, als een arm en verloren mensenkind. Kom dan maar. Als een zondaar met een gans verknoeid en verloren leven. Kom dan toch maar. Kom dan toch maar. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat een evangelie, gemeente. En u ontdekt de Heer, en dat is pijnlijk zoals we zagen. En dat is smartelijk en dat is vernederend. En dat veroorzaakt schaamte. Maar hij stuurt ze niet weg, hij steekt ze het mes niet in hun ziel, om ze dan onder dat smartende mes te laten omkomen. Maar hij verwondt ze op dat ze zich tot hem ter genezing zouden wenden. Hij doet het hen gevoelen wat het is om schuldenaar te zijn. Op dat ze tot hem die de bron van zaligheid is zouden vluchten. Als hij de ongerechtigheid gadeslaat, wie zou bestaan? Maar hij geeft het die ziel tegelijk te weten. Maar bij mij is vergeving, opdat ik gevreesd word. Ga heen, roep uw man, en kom hier. Blijf niet geweken vanwege uw zonde. Laten uw zonde u wel verschrikken, maar laten ze u niet zodanig verschrikken dat u van mij wegvlucht. En dat u zich verbergt of dat u in de weg van eigen gerechtigheid gaat proberen om er wat aan te doen en zo wat beter te worden. Nee, ondanks alles wat ik op u aan te merken heb. En ondanks alles waarvan u mijn wet u beschuldigen kan. En ondanks de toorn Gods die rechtmatig op u zou rusten. En ondanks het eeuwig verderf wat u rechtmatig zou kunnen worden toegemeten. Ondanks alles. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Zondaren worden toch genodigd. En dan geen opgeknapte zondaren, geen zondaren die zichzelf eerst een end op weg geholpen hebben, geen zondaren die zichzelf heel of half bekeerd hebben of geloof gegeven hebben, geen zondaren die met hun godsdienst wat geworden zijn, maar eerlijk gemaakte zondaren die alleen maar kunnen zeggen, Heere, tegen u heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zondaren die het hem oprecht leren uitzeggen.
zondaren die zo vanuit de nood van hun leven leren roepen om zijn ontferming, om zijn genade, om dat levende water. En zo is toch ook bij het avondmaal. Ach, wie waarlijk avondmaal mag vieren en wie waarlijk in de rechte weg aan de avondmaalstafel mag gaan, die gaat daar niet met zijn vroomheid naartoe. Die gaat daar niet met zijn ondervindingen naartoe. Die gaat daar niet als een godvruchtig mens naartoe. Die gaat daar niet heen als iemand die het al aardig ver gebracht heeft en die al wat vorderingen gemaakt heeft op de weg naar de hemel. Waarachtig, godvruchtig, gezegend avondmaal vieren, dat is het deel van zulken die er als een mislukt mens, als een arme en berooide, leeggemaakte zondaar aangaan. Godvruchtig en gezegend avondmaal vieren en vrucht hebben van de bediening des Heren aan het avondmaal, dat is het deel van hen die weten wat het betekent om schuldig te zijn in Gods ogen. Zo wil de Heere zijn volk er hebben. Zoals de fariseeën het zeiden, smalend van de Heere Jezus. Maar wat een evangelie, zeiden ze zonder dat ze het wisten. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Als ze zomaar komen, zo met smeking en geween komen, zo met hun zonden en ellende zich tot hem ter genezing wenden, dan stuurt hij ze niet weg. Oh nee, hij heeft ze zelf genodigd. Hij zegt zelf, kom hier. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan hij met zulken van doen hebben? Hoe kan hij met die Samaritaanse te doen hebben? Hoe kan hij, nu hij weet wie ze is, en nu hij het haar ook gezegd heeft wie ze is, en nu hij haar ontdekt heeft aan haar zonde, hoe kan hij dan toch nog te doen hebben met haar? Hoe kan hij dan toch nog zeggen, kom hier? Hoe kan hij je tot een schuldig mensenkind zeggen, kom hier, kom aan mijn tafel, ik nodig u. Dat kan hij alleen maar omdat hij het zelf mogelijk gemaakt heeft. Dat kan hij alleen maar omdat hij zichzelf in de dood gaat geven. Dat kan hij alleen maar op grond van zijn eigen volkomen offerande. Dat kan hij alleen maar op grond van zijn bitter lijden en sterven. Dat kan hij alleen maar omdat hij ook voor zulken de borg wil zijn die zich in het gericht Gods heeft geplaatst, die zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed liet vergieten om hunnentwil, om hun zonde weg te nemen. Daarom kan hij ze ontvangen en daarom kunnen ze ook door hem tot God gaan. Amen. Psalm 38, het 21ste vers. We mogen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht buigen. Ach, wat hebben we het nodig om door u bediend te worden. Dat had de Samaritaanse. En zonder dat werk wat gij deed, was het met haar nooit wat geworden, Heren. En zo is het met ons ook. En dat geldt voor de eerste keer en dat geldt bij vernieuwing, dat blijft waar. Zonder uw werk, zonder uw onderwijs, zal het met ons nooit wat zijn. Ook in de week van voorbereiding niet. En daarom, Heere, breng dat woord wat we beluisterd hebben thuis. Heilig het aan ons hart. Geef dat we het ook in de week van voorbereiding mogen meenemen. En dat het ons op de knieën mag brengen. Dat het ons in de verootmoediging mag brengen. Dat het ons in de schuldbelijdenis mag brengen.
dat het ons in de beleving mag brengen opnieuw van wat we zijn voor u. Maar dat het ons ook vrijmoedigheid mag geven, omdat u het zelf gezegd hebt. Kom hier. Dat het ons ook tot u mag uitdrijven, dat het ons ook aan u mag verbinden, dat het ons ook hoop mag schenken en verwachting, dat het ons ook geloof mag leren. Heren, wij bidden u heilig uw woord in deze voorbereidingsweek. Mag het ook dienen tot bekering van onbekeerden, heren. Mag het ook dienen tot terechtbrenging van het verlorene. Wilt u het gebruiken om mensen die nog nooit iets van hun verlorenheid gezien hebben, eraan te ontdekken. Opdat ze gaan weten, gaan verstaan, de Heere weet alles. En opdat die wetenschap, opdat die ontdekking hen uit mag drijven tot u. O God, laat uw geest dan werken. Laat uw geest bekerend en zaligmakend werken om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het eerste vers. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.